We zijn nog in het gedeelte van Maleachi hoofdstuk 3, waarin de Heer zei, uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, en waarin het Joodse volk geacht wordt te zeggen, wat hebben wij dan tegen u gesproken? Dat was in vers 13, want daar begint die pericoop eigenlijk ongeveer. Waarnaar vanuit de mond van Israël gezegd wordt, het is te vergeefs God te dienen, wat nuttigheid is dat we zijn wacht waarnemen, dat we in het zwart gaan voor het aangezicht des Heren. Wat voor zin heeft het om religieus te zijn? Dan is het antwoord eigenlijk niks. Het andere antwoord is dat als men zich inderdaad onderwerpt aan het woord Gods, dat wil zeggen hem gelooft, dan wel dat woord in het hart laat planten, dan komt er inderdaad iets heel anders uit. Dan zal de Heer belonen, inclusief voor het feit dat men als Israël natuurlijk in het land zich wel degelijk zou houden aan de Mosaïsche wet, voor zover dat gaat. Maar voor zover dat gebeurt, zou men ook van Gods wegen gezegend worden. Dat staat in de voorgaande pericoop. Dat wil zeggen, vanaf vers 10 staat dat. Beproef mij dan nu daarin, zegt de Heer der Heerscharen, of ik u dan niet open doen zal, vers 10, de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen, enzovoort. Want zo was de situatie onder het oude verbond. Israël werd geacht zich te houden aan de Mosaïsche wetten die nou eenmaal van doen hebben met dat specifieke volk Gods, maar ook tegelijkertijd in dat specifieke land, dat immers des Heren was. Dat is de situatie onder de wet, maar in het algemeen geldt waar de persoonlijke zaligheid van het individu, zoals dat zo fraai heet, in het spel is, daar gaat het er niet om of men de wet houdt, want dan schiet men toch tekort. Immers als men één lid van de wet overtreedt, heeft men alles overtreden, en dus gaat het erom dat men zich door die wet zou laten onderwijzen, en dan staat zonder meer vast dat de wet een aanleiding is tot een betere hoop en een schaduw is van toekomende goederen. Dat de wet niet het beeld der dingen zelf is, maar het is er slechts een schaduw van, enzovoort, met enige termen ontleend, even de gauwigheid aan de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Kortom, waar het gaat om de individuele mens, zou je zich door de wet, en dat wil zeggen door Mozes, laten onderwijzen. En de Heer Jezus zei, als je Mozes zou geloofd hebben, wat ze allemaal claimden trouwens, maar hij zei, als dat zo was, dan zou je mij geloven, want hij heeft voor mij gesproken, en zo verder. Als de Heer Jezus naar Mozes verwijst, verwijst hij niet slechts naar de regels, zal ik maar zeggen, die men houden zou, hoewel hij dat bij gelegenheid ook doet, maar in de eerste plaats, men zou dat woord bestuderen om daardoor te komen tot kennis van Christus. En dat is heel wat anders dan te komen tot kennis van de eigen omstandigheden, wat die dan ook zouden kunnen zijn. Hoe dan ook, de Heer kondigt een oordeel aan, met in gedachte dat weliswaar nu, wanneer het maar wezen mocht, maar het geldt tot in onze dagen, het lijkt alsof het geen verschil maakt of men God al of niet dient. Verwoord in vers 15, waar staat, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die de goddeloosheid doen, worden gebouwd, groeien dus. Ook verzoeken zij de Heere en ontkomen, of anders degenen die de Heere verzoeken ontkomen, dat kan ook allemaal nog, zo van het maakt allemaal niks uit, maar het misverstand is dat men blijkbaar denkt dat oordeel of beloning Gods zou moeten komen in dit leven. En dat is wel een beetje kortzichtig eigenlijk. Het is wel voor de hand liggend dat de mens dat denkt, maar dan heeft hij toch niet goed opgelet, want de algemene Bijbelse waarheid is dat de vergelding, het oordeel, of hoe het maar heten mag, pas komt in de toekomst, in wat wij gewoonlijk noemen de jongste dag. In een vrije vertaling van de term de laatste dag, maar vooruit. Maar een oordeel in de opstanding, feitelijk, hierna. En dat is waarover in het Oude Testament toch eerder ook al gesproken was. En daar vinden we pas de eindafrekening. Daar gaat het hier nog niet helemaal om, in Maleachi 3 en 4. Waar het wel over gaat is dat de dag des Heren zou komen, want de uitspraken hier staan in de eerste plaats in verband met Israël als volk. En de idee is dat Israël als volk in het oordeel zou komen of definitief geoordeeld zou worden in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus. Wanneer namelijk de Heer de volkeren der aarde voor zijn aangezicht zal verzamelen, en Israël is de eerste van die volkeren, en komt dus inderdaad in het eerst aan bod, om zo te zeggen. Dat is officieel dan in de 70ste week van Daniël, met een climax daarvan aan het eind van die 70ste week van Daniël. Dat is tegelijkertijd de aanvang van de dag des Heren, die hier vele malen genoemd wordt. In een wat ruimere term meestal dan gebruikelijk, maar in elk geval in 4 vers 5 staat hij voluit. De vreselijke dag des Heren die komen zal, het is het ene laatste vers van het Oude Testament, dus er komt automatisch nogal veel gewicht op te liggen. En daar gaat het om die dag. Dat staat ook in vers 16 en 17, want er komt een tijd als dan, dus vers 16, als dan, sprekende de Heren vrezen ieder tot zijn naaste, de Heer merkt het toch op en hoort. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heer vrezen, voor degene die aan zijn naam gedenken. Want de vraag was, wat voor loon ontvangen wij dan? Wat worden wij er beter van als wij de Heer dienen? Populair gezegd en samenvattend. En suggererend dat het er niet is, dat er geen positief resultaat is. Maar in vers 16 wordt gezegd dat de tijd komt wanneer men dat wel degelijk zal hebben en zal erkennen, want er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Dat wil zeggen, het loon komt wellicht niet onmiddellijk, maar het komt wel en er is een boekhouding van. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Een gedenkboek voor zijn aangezicht. Onderdeel van, of op zijn minst onderdeel van, het boek der werken. De term die wij ontlenen aan Openbaring 20, waar zo'n uitdrukking geïmpliceerd wordt. In elk geval, te dien dagen zal er beloning zijn, dat zegt ook vers 17. Zij zullen, en die zij in vers 17, zijn degene die de Heere vrezen uit vers 16. Zij zullen, zegt de Heer der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal mij een eigendom zijn. De dag die ik maken zal is een bekende uitdrukking, omdat die in liederen ook nogal eens voorkomt. En ik heb er vorige keer al gezegd wat die feitelijk betekent. Namelijk de dag dat ik wat doen zal. Maken is doen immers. De dag dat ik wat doen zal. Waarin ik weer zal handelen. Dat weer voeg ik een beetje automatisch in, maar dat is uiteraard voor de hand liggend, want er ging een tijd aan vooraf waarin de Heer blijkbaar niks doet, hetgeen leidde tot de retorische vraag, wat nuttigheid is het dat we zijn wacht waarnemen, de Heer doet toch niks. En hier in vers 17 staat, wel, ik zal wel wat doen. Te dien dagen. En dat die wijst uiteraard op de toekomst. Bovendien zou onder dag te verstaan zijn ook oordeel, zoals op zoveel plaatsen in de schrift. En dus gaat het om een oordeel dat de Heer brengen zal. Het zij positief, het zij negatief, maar hier implicerend positief, want het kan natuurlijk ook, hè. Dat denken wij niet altijd, want bij oordelen worden we altijd meteen bang, omdat we een kwaad geweten hebben. Nee, ik zeg het wat losjes, niet altijd serieus. Sinja krijgt altijd de telefoon van tevoren, dus dan is dat. Ja. Maar bij oordelen worden we altijd een beetje nerveus. En we denken al gauw dat we er slecht afkomen, dus oordeel zal negatief zijn. En dat is niet altijd het geval, het kan ook heel positief zijn. Bovendien, het begrip oordeel heeft in zich, heeft eigenlijk de grondbetekenis van een verandering aanbrengen. En die kan altijd naar links of naar rechts, als je tenminste rekent in het horizontale vlak. Het kan net zo goed positief zijn. De positieve betekenis kom je tegen in die omstreden tekst. Ik vind het altijd leuk om omstreden tekst aan te halen. Die omstreden tekst uit Hebreeën 9, het laatste vers. Waar staat dat Christus ten andere male zal verschijnen voor degene die hem verwachten. Tot zaligheid, wat vers daarvoor zegt, gelijk de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, die ten andere male zal verschijnen voor degene die hem verwachten, tot zaligheid, waarbij het oordeel dus in de praktijk zaligheid inhoudt, in dat vers. Over iets anders gaat het daar blijkbaar niet. En dus wel degelijk positief. Dat kan ook natuurlijk. Bovendien, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En nou kun je loonderving weliswaar negatief uitleggen. Maar we krijgen loon, was de bedoeling. In het slechtste geval helemaal niks, maar het wordt dus of niks of positief. Negatief wordt het niet. En daar gaat het maar om. Hè. Oordeel is niet noodzakelijk negatief. Het is niet alleen maar straf. Het kan ook positief zijn. Het kan ook rechtvaardiging inhouden. En eventueel daarbij behorend loon. En daar gaat het hier natuurlijk ook om. Want als de Heer oordelen zal, zal hij uiteraard degene die hem vrezen, uit vers 16, positief beoordelen. En het positieve staat erbij wat het is. Namelijk, ze zullen mij een eigendom zijn. Zij zullen mij een eigendom, of tot eigendom, zijn. Wanneer? In die dag dat ik weer wat zal doen, zo kun je hem lezen. Kun je hem ook lezen als in dat oordeel dat ik maken of doen of teweeg brengen zal. Dat kan ook, en in de praktijk maakt dat geen verschil. Want als de Heer wat gaat doen, actief in relatie tot de schepping als zodanig en dus in relatie tot Israël in het bijzonder, is het inderdaad een oordeel brengen. Dat haal ik ook altijd met redelijk genoegen aan. Als ik geconfronteerd word met de beroemde vraag, waarom doet God niks? U weet wel, er is zoveel ellende in de wereld, er moet wat aan gedaan worden. Waarom doet God niks? Nou, het punt is, als God wat zou doen, zou hij oordelen dus. Want dat is wat hij zou doen. De wereld heeft nog wat te goed. Ik bedoel, het is hem niet onopgemerkt voorbij gegaan dat de Heer Jezus verworpen, gekruisigd en vervolgens weer verworpen werd, om het volledigheidshalve maar even uitgebreid te zeggen. Dat is al bijna 2000 jaar geleden, maar de wereld, Israël en de volkeren in het algemeen, hebben dus nog wat te goed. En te vrezen valt dat als de Heer ingrijpt in de gang van zaken, dan zal het de mens nog slechter vergaan dan het hem vergaat. Dus daarom leven wij in de dagen van de langmoedigheid Gods en in de dag der zaligheid, in de bedeling der genade of hoe het allemaal maar heten mag. Het is dus positief dat God niks doet voor de mens. Zei Petrus in elk geval. Hij zegt, de Heer is langmoedig over ons, niet willen het enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen of zalig worden of wat er maar staat. En dat is de situatie. Maar als God iets gaat doen actief in de wereld, dan zal het zijn het brengen van dit oordeel. En dat heet dus gewoon de dag die ik maken zal. En daarin ligt dat alles besloten. Het oordeel en de hernieuwde activiteit, om zo te zeggen, van Gods wegen. Begrijp je me goed? Die situatie was min of meer kenmerkend voor de dagen die zo'n beetje in de tijd van Malachi begonnen. God doet niks en je slaat een bladzijde om. Doe ik in mijn Bijbel, heb ik twee blanke bladzijden. Dat is waar het over gaat. God zwijgt, maar als hij weer wat gaat doen, brengt het oordeel met zich mee. Dat is ook zo als je dan daarna terechtkomt in Matthäus. Want het loopt eerst uit op wat ik dan noem. Dat heb ik al eens verteld, dat weet ik. Maar ik roep het maar in herinneringen. Dat begint dan met wat ik noem een passief oordeel Gods. Namelijk, het loopt erop uit dat God zich uit de wereld terugtrekt. Zijn handen aftrekt van de wereld. Daar begint het mee. En in de toekomst dan zal hij alsnog een actief oordeel over de wereld brengen. En dat heet dan de grote verdrukking en de dag des Heren. Kortom, dat noemen wij ook gewoon de wederkomst van Christus. De toekomst van de Zoon des Mensen. Of wat het maar wezen mag, hè? De bedeling van de volheid der tijden kan ook nog, want er zijn nogal wat termen voor. Maar als zover is, als de Heer wat zal doen, dan staat er, degene die de Heer vrezen zullen mij een eigendom zijn, of tot eigendom zijn, en ik zal hen verschonen, dat wil zeggen reinigen, in de praktijk dus gewoon vergeven. En ik zal hen verschonen gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. En op grond van de dienst aan de Heer zal Israël vergeving ontvangen. Men zou zich aan de Heer onderwerpen. En de Heer zal Israël tot zoon stellen, tot eerstgeborene uit de volkeren bovendien. Dat heeft twee verschillende kanten. Ik ben daar vorige keer aan het eind van de avond al enigszins op ingegaan. Het heeft twee verschillende kanten, want de tekst laat ruimte, wellicht, voor de dubbele toepassing, zoals ik die dan toch maar noem. De ene in onze tegenwoordige tijd, want het zal duidelijk zijn dat de Heer Na pak een beet 400 jaar sinds Malachi van zich heeft laten horen. Het liep uit op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat gaat toch over de komst van de engel die voor zijn aangezicht de weg bereiden zou en zo. Daar heb ik het in de tijd ook met u over gehad. En het leidt ertoe dat degenen die hem vrezen zijn eigendom zijn. Dat zijn u en ik, voor zover wij gelovigen zijn. Want wij zijn zijn eigendom, dat is nou eenmaal zo. En ook voor zover eigendom betekent een kostbaarheid, zijn wij dat ook. Dat is ook inderdaad zo. Bovendien, wij zijn zonen, althans wij zijn geroepen tot zoonstelling op grond van onze dienst aan hem. En dat staat ook in dit vers. Dus, en zelfs andersom staat het in het Nieuwe Testament, namelijk wij worden verschoond dan wel gereinigd. Onze harten worden gereinigd van een kwaad geweten. Opdat wij de levende God zouden dienen en op grond daarvan zouden wij een erfenis ontvangen en tot zonen worden gesteld enzovoort. Dat geldt voor de gemeente ook, al lees je het misschien niet in de eerste plaats in. Maar het geldt voor Israël daarna in de wederkomst van Christus net zo goed. Let vooral op dat hier in vers 17 weliswaar sprake is van een oordeel waarbij de Heer wat doen zal, maar dat er niet de volle term dag des Heren staat. Als dat er zou staan, dan moet je het hele vers verschuiven naar wat wij noemen de wederkomst van Christus, maar het ontbreken van die term laat alle ruimte dat het ook op onze dagen van toepassing is. Hoe dan ook, wat ik er nu over vertel is in ieder geval waar, het is alleen de vraag of dit vers het zegt. En ik denk het wel. Daar is nog een reden voor. De positie van de gemeente is namelijk niet 100% verschillend van die van Israël. Er staat er niet lijnrecht tegenover. De roeping van de gemeente is immers ontleend aan de roeping van Israël. Alleen de gemeente wordt geacht te bestaan uit eerstelingen uit Israël. Wij als gelovigen worden geacht hoe dan ook Israëlitisch burgerschap te hebben ontvangen. En we zijn eerstelingen van dat nieuwe verbond. Eerstelingen van de nieuwe schepping en dus noodzakelijkerwijze Israëlieten, want die zouden de eerstelingen zijn. Daar is ook een juridische grond voor, maar daar ga ik nou deze keer maar weer eens niet op in. Maar zo is het nou eenmaal. Men zou dus weliswaar het onderscheid kennen tussen de gemeente en Israël, maar men zou net zo goed de overeenkomst daarvan kennen. Romeinen 11 zegt, zet dat uiteen, namelijk het verschil enerzijds tussen de gemeente en Israël, anderzijds net zo goed de overeenkomst tussen die beiden als gezegd wordt dat wij eerstelingen zijn, een gelovig overblijfsel zijn uit Israël. Wis en waarachtig wel. En vandaar dat een en dezelfde tekst op beide van toepassing kan zijn. Volgende punt is dat als wij de term eigendom verabsoluteren, dat wil zeggen het beschouwen als de aanduiding van iets heel specifieks, dat hoeft het niet te zijn, maar dat kan het zijn, ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg, dan kom je toch in de eerste plaats bij Israël terecht. Israël in het algemeen. Nee, ik bedoel dit eigendom. Het woord betekent eigenlijk een schat, maar dan een persoonlijke bezitting, wel degelijk. Daar kan natuurlijk eigenlijk van alles wezen. Ik bedoel, in het woordenboek staat er heus niet, nee, staat er niet bij, maar dat kan er ook niet bij staan. Er staat heus niet bij dat daarmee Israël bedoeld is. Staat er niet bij. Als je niettemin het woord in de Bijbel opzoekt, zal blijken dat er wel Israël mee bedoeld wordt. Misschien niet overal, ik heb geen complete studie van de term gedaan, althans heb ik wel gedaan, maar het is erg lang geleden. En die aantekeningen heb ik niet bij me, dus ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar het is wel degelijk zo dat de term gebruikt wordt ter aanduiding van Israël. Het is ontleend aan Exodus 19, maar misschien heb ik die vorige keer al genoemd. Exodus 19, dat is de officiële roeping van Israël, daar is alles op gebaseerd. Dat is immers ter gelegenheid van de wetgeving die plaatsvindt in Exodus 20. Maar in Exodus 19 staat in vers 5, nu dan, indien gij naastiglijk mijner stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En daar staat het woord dus, mijn eigendom. En feitelijk had het moeten zijn, mijn schat. Of anders, mijn persoonlijk eigendom, maar wel degelijk in de zin van rijkdom. Maar een schat, wat wij het Nederlandse schat noemen, dat is bedoeld. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Let op dat alle volken hierbij genoemd worden. Want de idee is simpelweg dat alle volken zijn volk Gods. En niet alleen maar Israël. En voor zover toch Israël volk Gods is, betekent het dat Israël dus een aparte positie inneemt. Een bijzondere, dat is het goede woord, een bijzondere positie inneemt te midden van de volkeren. En zo is het ook. Want Israël werd aangesteld, geroepen tot zoon, tot eerstgeborene. Het wordt al gezegd in Exodus 4. Israël zal mij ten zoon zijn, zei de Heer Israël is mijn zoon, enzovoort. Dat wil zeggen dat het werk Gods aan de volkeren zou plaatsvinden via dit ene volk, namelijk via Israël. Let op dat het niets van doen heeft, maar dan ook helemaal niets van doen heeft met de eeuwige zaligheid van een individuele Israëliet. Dat staat er helemaal los van. Dat is een heel ander ding. Het gaat om de roeping van een volk als volk. En een volk bestaat bovendien ook nog maar uitsluitend uit levende mensen. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Gaat niet over dode mensen of zoiets. Degenen die overleden zijn, staan niet meer in het bevolkingsregister. Die zijn eruit geschreven, maken niet meer deel uit van het volk. Hebben geen paspoort meer. Hebben geen burgerrechten, ook geen plichten meer. En dat hoeft ook geen belasting meer te betalen, denk je dan als Nederlander meteen natuurlijk. Zo is dat toch, hè? Wij mogen door stoplicht rijden, ja. Goed, hebben we ze allemaal weer gehad. Het gaat om een levend volk. En daarom die roeping van het leven van het levende volk heeft alleen betekenis voor degenen die leven en van dit volk deel uitmaken op het moment dat deze dingen in vervulling gaan. In ieder geval, er staat, gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn, een heilig volk, enzovoorts. Dat is hier in Exodus 19, het wordt daarna aangehaald meerdere keren, maar in elk geval in Deuteronomium 7... Want het wordt er bij Israël ingehamerd. Deuteronomium 7 vers 6. Want gij zijt een heilig volk, den Heere, dat wil zeggen voor de Heer. Gij zijt een heilig volk, den Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren. Daar heb je uitverkiezing of verkiezing. Dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn. Een volk, comma, eigendom. Of desnoods een volk, een eigendom, dat kan ook nog. Want dat is de betekenis van die tweede naamval hier. Dat gij hem tot een volk, namelijk tot eigendom, een persoonlijke schat, dus bezit, zou zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. En ook hier worden alle volken er weer bij genoemd. Hetgeen impliceert dat Israël een koninklijke en priesterlijke functie zou hebben ten opzichte van de overige volkeren. En het koninklijke en priesterlijke staat hier dan niet bij, maar natuurlijk wel weer in Exodus 19. Dan hebben we dit soort uitspraak weer in hoofdstuk 14 van Deuteronomium. Vers 2, want gij zijt een heilig volk den Heere, voor de Heer. En let op vooral den Heere, voor de Heere, dat het des Heer is van de Heer namelijk, dat is ook waar. Maar het is vooral voor de Heere, het zou de Heer namelijk dienen, was de bedoeling. Want gij zijt een heilig volk den Heere uw God, en u heeft de Heere verkoren om hem tot een volk des eigendoms, dezelfde uitdrukking, te zijn uit al de volken die op de aardbodem zijn, enzovoort. En zo'n tekst, zo'n uitdrukking staat dan midden in allerlei voorschriften die de Heer aan het volk geeft. Hij zegt, jullie zijn mijn volk en dit is wat ik van jullie verwacht. Noblesse oblige, zeggen de Fransen soms, nou ja, vroeger. Adeldom verplicht, dat wil zeggen, hun positie en roeping brengt consequenties met zich mee. Daar gaat het om. En die consequenties lees je hier in de voorschriften die hier gegeven worden. Daarna wordt het weer herhaald in Deuteronomium 26. Aan het eind van het hoofdstuk. vlak voordat de zegeningen en vervloekingen voor het volk worden aangekondigd, waar we enige weken geleden ook even bij stil hebben gestaan, uit Deuteronomium 28. Maar in 26 staat aan het eind van het hoofdstuk in vers 18, nee, laat ik vers 17 ook meelezen. Heden hebt gij de Heere doen zeggen dat hij u tot een God zal zijn en dat gij zult wandelen in zijn wegen en houden zijn inzettingen en zijn geboden en zijn rechten en dat gij zijn stem zult gehoorzaam zijn. En de Heere heeft u heden doen zeggen dat gij hem tot een volk des eigendoms zult zijn, gelijk als hij u gesproken heeft, en dat gij al zijn geboden zult houden, opdat hij u alzo boven al de volken die hij gemaakt heeft hoog zetten, tot lof en tot de naam en tot heerlijkheid, en opdat gij een heilig volk zijt den Heere, dat wil zeggen voor de Heer, uw God, gelijk als hij gesproken heeft. Daarin wordt deze oorspronkelijke roeping van Israël alsnog bevestigd voor de zoveelste keer, en elke keer heet het een eigendom, namelijk een schat, want zo had het feitelijk vertaald moeten worden. En dan lees ik er nog een uit Psalm 135 deze keer. Psalm 135, halleluja, prijs de naam des Heren, prijs hem, gij knechten des Heren, gij die staat in het huis des Heren, in de voorhoven van het huis onze Gods. Loof den Heren, want de Heren is goed, psalm zingt zijn naam, want hij is liefelijk, want de Heren heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn eigendom. Het leuke is, je hem ook in de verandering van de naam Jacob in de naam Israël, hè. Dat was de naam die Jacob bij Pniel in de tijd kreeg. Toen hij zich onderwierp aan de Heer en zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. In plaats van dat hij dacht dat hij zelf zijn zegeningen moest bewerkstelligen. Toen kreeg hij deze eretitel, de erenaam Israël. En de naam Jacob is dan de naam voor het volk als zodanig. Maar hier staat, de Heer heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn eigendom, tot zijn persoonlijke schat. Want wat hier bezongen wordt, is de situatie van Israël nadat het bekeerd is en terug verzameld is en gezet in het land, tempel gebouwd is en dat soort dingen meer. Met andere woorden, Israël, populair gezegd, in de 1000 jaren, om zo te zeggen. Met een herstelde tempel en ook een dienst daarin, enzovoorts. De situatie waarin Israël inderdaad gesteld is tot eerstgeborenen, verklaart ook waarom in vers 8 sprake is van de eerstgeborenen van Egypte die gedood werden, enzovoort. Want Israël zou als zodanig gesteld worden, en ook hier worden genoemd een volk tot zijn eigendom. En dat herhaalt zich daarna in Matthäus 13, die heb ik vorige keer aan het eind van de avond net nog even genoemd. In Matthäus 13, namelijk in die gelijkenissen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Gelijkenissen dus die spreken over de tijd waarin God zwijgt, in afwachting van de openbaring van zijn oordeel in de toekomst, namelijk in de voleinding der eeuw, in de oogst, want dat zijn de termen die in dit hoofdstuk gebruikt worden. En er is hier in Matthäus 13 sprake van een schat in vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat, maar dat komt overeen met het begrip eigendom in het Oude Testament, in de Statenvertaling. Het is gewoon hetzelfde woord, eigenlijk een schat, dat is wat het is. Alleen in onze Nederlandse vertaling herken je het verband niet, maar het is er wel degelijk. Een schat, en dan weet je meteen al waar het over gaat, over Israël namelijk. Een schat in de akker verborgen, en van de akker stond eerder al, moet ik even zoeken, in vers 38, maar dat was in verband met een andere gelijkenis, namelijk die van het onkruid. Maar er stond in vers 38 al, de akker is de wereld, en dat laten we maar even zo. En nu is er een schat verborgen in de akker, welke iemand, een mens, een man, iemand, welke een mens gevonden hebbende verborgen in en van blijdschap over dezelfde gaat heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. En dat beschrijft de positie van Israël als verborgen in de wereld. Maar die mens, en dat is uiteraard de Heer Jezus, heeft zich deze wereld verworven. Want hem komt het eigendomsrecht toe over heel de wereld. En hier in deze gelijkenis wordt gezegd dat het daarbij wel degelijk gaat om die schat die er overigens in de Bijbel, in dit vers en in deze gelijkenis niet wordt uitgehaald. De schat blijft gewoon verborgen in de akker. En dan vraagt u natuurlijk, maar moet die dan niet opgegraven worden aan het eind van het verhaal? Dan zeg ik, ja wel, maar als dat gebeurt, hebben we niet meer van doen met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dus vind je het in de gelijkenis als zodanig niet terug. Die houdt daar gewoon op. De Heer heeft dit nog te goed. Maar Israël is zijn eigendom, gekocht namelijk. Men lezen bijvoorbeeld ook Hosea hoofdstuk 3, is ook een aardige, waar Hosea zijn vrouw moet kopen, terugkopen eigenlijk, komt het op neer. Van de slavenmarkt, als ik het goed begrepen heb. Nee, het goede mens was weg, nou ja, goede mens. Ik wil het niet meteen lelijk doen, maar... En hij koopt daar terug en dan staat erbij dat zij weliswaar zijn eigendom is, want hij heeft daar gekocht, maar niettemin zal zij vele dagen blijven zitten zonder enzovoorts. En dat is de positie van Israël inderdaad in onze dagen. Komt de Heer toe, de Heer heeft het gekocht. Maar in onze dagen zelf heeft dat nog verder geen uitwerking. Dat komt pas in de openbaring van zijn koninkrijk, wanneer Israël inderdaad terugverzameld wordt uit de wereld, uit de volkeren en wat het me wezen mag. Maar die schat is dus niet een nieuw begrip hier. Het is dus een oud-testamentisch begrip dat ons ontgaat, omdat het verdwijnt in de vertaling. Niettemin vers 45, wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. De welke hebben een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. En dat is de korte beschrijving van de gemeentelijke situatie. Niet een schat verborgen in de akker, maar een parel afkomstig uit de zee, uit de volkerenzee als u mij vraagt. En daarmee gaat het om dat volk dat God zich verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. U weet, een parel is één, hè? Ook van structuur. Het is een bolletje. En hoe mooier de parel, hoe ronder die is van de zon. Hoe beter rond die is, hoe regelmatiger van structuur, hoe beter die is. Een parel van grote waarde is een uitdrukking van de waarde, maar ook van de eenheid van de gemeente als zodanig. En voor de rest is het verhaal hetzelfde. De koopman, iemand, een mens, verwerft die. En voor dat doel geeft hij alles op. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. In de eerste plaats, om aan te geven dat die mens, die koopman, dat het wel degelijk de Heer zelf is. Dat doe ik met opzet, omdat je mag het niet hardop zeggen, geloof ik, want de naam is heilig. Maar als je boeken leest van Spurgeon of zo, dat is nogal populair. Spurgeon, nee, niet? Nou ja, de legendarische prediker uit Londen, uit de 19e eeuw. Maar goed, boeken vol, zijn populair. Omdat het vol staat met retoriek, maar... Wat hij zegt is niet altijd evenzinnig en die gelijkenissen ook niet, want die mens zijn wij dan, hè. Wij moeten alles opgeven om onze zaligheid te verschaffen of zo, want dat is dan de strekking. Dat ligt niet alleen aan Spurgeon, maar ik bedoel, dat is een heel calvinistische verklaring eigenlijk van die gelijkenissen. waarin dus meteen de mens centraal gesteld wordt. Zo van die schat, dat is de zaligheid, de parel is de zaligheid en alles. En wij zijn die mens en wij moeten alles opgeven om die zaligheid te verwerven, te kopen dus. Want er staat een koopman, daar komt het in de praktijk op neer. En dat is een misverstand. Punt 1, er valt voor ons niks te verwerven. En punt 2, de Bijbel gaat niet over ons, zeg ik altijd maar. Ik doe het liever met ruwe hand even. Hè. De Bijbel gaat niet over ons, de Bijbel gaat over de Heer. Hij is die mens die alles opgaf en verwierf wat hij wilde hebben. Israël en de gemeente enzovoort. Daar gaat het om. En hij gaf alles op, inderdaad. Want hij werd vernederd vanuit dat hij de gestaltenis Gods was, om zo te zeggen. Hij werd vernederd en uiteindelijk gaf hij alles op en werd gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat lijkt me toch niet zo moeilijk te begrijpen. Dat in de eerste plaats. En daarna zeg ik, en bovendien leert de Bijbel in elk geval in verband met de gemeente, dat de Heer alles opgegeven heeft om zich de gemeente te verwerven in onze tegenwoordige tijd. Want hij gaf inderdaad de heerlijkheid waar hij wel degelijk recht op kan laten gelden, gaf hij op en heeft zich overgegeven voor de gemeente. Met als gevolg dat in de eeuwen waarin die gemeente verzameld wordt, hij nog steeds door de volkeren wordt verworpen en gelasterd. Zeg altijd, het alternatief zou geweest zijn dat hij meteen een oordeel gebracht had over de wereld en dus zijn heerlijkheid had geopenbaard. Er was daar meteen een einde aan gekomen dus, hè, aan zijn ontheiliging, aan de lastering van zijn naam enzovoorts. Maar hij schrijft dat er pak een beetje een jaartje of 2000 en nog meer uit naar de toekomst om zich in de tussentijd deze gemeente te verzamelen waarvoor hij zich heeft overgegeven en dus waarvoor hij zich beperkt heeft, maar ook waaraan hij zich gewijd heeft. En dat is nieuw-testamentische waarheid, want er wordt vele malen zelfs namelijk uitgebreid vermeld. Nou goed, dat over de schat en de parel van grote waarde, om terug te keren naar Malachi. Het is ook niet zo bijzonder natuurlijk dat je aan het eind van het Oude Testament dit soort terminologie alsnog tegenkomt. Israël was geroepen door de Heer hem ten eigendom. Zo begint de geschiedenis van Israël. En dit is het eind van de Oude Testamentische geschiedenis en daarmee ook eigenlijk het eind van de geschiedenis van Israël onder de wet. En van Israël zelf was maar weinig overgebleven, want dit is een overblijfsel dat teruggekeerd was uit de Babylonische ballingschap. Dus dat is tamelijk zielig. Ik heb er niet zo goed, niet een ander woord voor bij de hand. Pathetisch, heet zoiets. Maar goed, daar is niet veel van overgebleven. En wat die wet betreft, dat wil zeggen wat het Mozaïsche onderwijs, de Mozaïsche waarheid, truth, Torah, betreft, daar was ook niet zoveel van over, want wat er van overgebleven was, was een religie die zich uitsluitend bezig hield met het uiterlijk en met het gedrag van de mens en dat tot in alle details, alsof de mens daar beter van zou worden. Nou goed, daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad. Het is het meest frustrerende wat je de mens kunt aandoen en daarom is het zeer slecht voor zijn gezondheid en ook voor zijn gedrag bovendien ook. Het werkt namelijk niet. En dat is wel alles wat er van overgebleven is. En je mag verwachten dat in de laatste verse van het Oude Testament dan nog even melding gemaakt wordt van hoe het dan toch zou aflopen. Namelijk, zij die de Heere vrezen zullen te dien dagen die ik maken zal mij een eigendom. Dat wil zeggen mij tot schat zijn. Of gewoon mijn eigendom zijn. En ik zal hen verschonen met een terugblik op de verontreiniging die tot in de dagen van Malachi in elk geval plaatsvond, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Met andere woorden, als men hem zou dienen, zou men tot zoon gesteld worden. Dat staat wel niet expliciet in het vers, maar deze woorden bij elkaar brengen ons vanzelf in andere schriftgedeelten waar dat wel degelijk staat. En ik denk dat dit ook de verwijzing is gewoon naar bijvoorbeeld weer Exodus 19 en Deuteronomium 7 en wat het allemaal maar was. Als men hem zou dienen, zou de Heer hen zegenen en maken tot koninklijk priesterlijk volk, hem ten eigendom en dus tot zoon stellen, want daar komt het in de praktijk op neer. En dan Als het een keer zover is, vers 18, dan zult gij lieden wederom zien tussen, implicerend het onderscheid. Er ligt in het woord tussen besloten, maar de vertalers hebben het er dus maar naast gezet, voor alle duidelijkheid. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Kortom, gij zult zien het onderscheid tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Want degene die hem dient, zal tot zoon gesteld worden en zou zijn persoonlijke schat zijn. Althans, waar het gaat om Israël, en dit zijn natuurlijk uitspraken die specifiek aan Israël gedaan zijn. En het is meteen het antwoord natuurlijk weer op de vraag, wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen, want de Heer doet er niks aan. De Heer zegt, wacht maar af, dat komt en je zult het alsnog, wederom voor mijn part, maar je zult het alsnog zien. Want, 4 vers 1, die hoofdstukindeling is een beetje ongelukkig, maar wij trekken ons er nooit wat van aan, hè. Want, ziet, de dag komt brandende als een oven. En de dag komt, dat wijst uiteraard terug op vers 17, de 10 dagen die ik maken zal. Wanneer ik weer wat zal doen, wat zal de Heer dan doen? Ziet, de dag komt brandende als een oven, een oud beeld van oordeel, gaat om vuur. En u weet, als het gaat om oordeel, dan wordt het vergeleken met vuur. Dingen zouden in het vuur geworpen worden. Een aardige beschrijving van oordeel, omdat het vuur alles wat niet deugt, alles wat geen waarde heeft verbrand, en werkelijk waardevolle dingen doorstaan het vuur, is de algemene gedachte, hoewel u waarschijnlijk waardevolle dingen kunt bedenken, die in het vuur ook verbranden, maar vooruit. Maar u weet, het gaat om het Bijbelse beeld van hout, hooi en stro. Hout, hooi en stoppelen heet dat, tegenover goud, zilver en kostelijke stenen. Ontleend deze keer natuurlijk aan 1 Korinthe 3, waar die vergelijking gemaakt wordt, maar hij komt daar niet voor het eerst voor. Hier namelijk ook, althans wat het hout, hooi en stro betreft. Zie de dag komt brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, terugverwijzend naar vers 15 van hoofdstuk 3, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig. Onder hoogmoedigen dus te verstaan degene die zo hoogmoedig zijn dat ze zich boven God stellen. En voor alle duidelijkheid, dat is hetzelfde als de hoogmoedigen die zich stellen boven het woord God. Die heb ik toch, hè? Nee, ik bedoel zo, er zijn mensen die maken zich misschien niet tot God, maar stellen zich wel degelijk boven zijn woord, en daarmee maken ze zich ook tot God, uiteraard. En anders hebben ze geen verstand van wat woord eigenlijk is, of iemands woord eigenlijk is. Wat zei die theologen nou van de week ook alweer op de televisie? Hoe ze heten? Ja, dat is onbelangrijk, dat kan ik niet onthouden, dat hoeft ook niet. Die zei, ja, het is wel eigenaardig met christenen als ze lezen over de kruisiging van Jezus, want die gebruiken nooit de titel, hè. Dan weet je meteen dat je met ongelovigen te maken hebt. Maar goed. Als ze lezen over de kruisiging van Jezus, nemen ze dat letterlijk. En als ze lezen over de opstanding van Jezus, nemen ze dat niet letterlijk. En ze zei, dat is het algemene christelijke standpunt. De meerderheid van de christenen doet dat zo. Hoe vindt u die? Toen dacht ik weer, ik laat me niet meer een christen noemen. Hè? Juist niet. Nou ja, goed. De andere dag denk ik daar weer anders over. Dan zeggen nee, wij zijn de enige echte christenen. Maar ja, dat verhoogt de duidelijkheid niet natuurlijk. Nou ja, goed, ja. Wij zijn gelovigen of we zijn er niet. Het hele punt is, die mensen waar die dame het over had, die geloven dus domweg niet. Ze geloven domweg niet wat er staat. Dat is het hele verhaal. Kunnen we zeggen, ja, dat lezen ze overdrachtelijk. Of dat nemen ze niet letterlijk, ze nemen het gewoon helemaal niet dom. Ze geloven het niet, het maakt hen tot ongelovigen. Te meer, dat de prediking in het Nieuwe Testament natuurlijk altijd een prediking was om te geloven in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Ook onder evangelische christenen leg ik daar graag de nadruk op, hè. Wordt me ook niet... Dat wil ik zeggen, het wordt me nooit in dank afgenomen, maar mijn Bijbel zegt, ja, als hij niet is opgestaan, wat maakt het uit? Dan zijn verloren degenen die ontslapen zijn. Ook als ze gelovigen waren, zijn ze ontslapen, zijn ze verloren, want dan zijn ze zoek, zijn ze weg. En als er geen opstanding is, ja, dan is er geen eeuwige zaligheid. En zo zijn wij nog in onze zonden en al dat soort dingen meer. Bovendien, de prediking, lees het maar na. Begin maar in Handelingen te lezen dan. De prediking is niet dat de Heer gestorven is, hoor, heus niet. En ook niet dat hij stierf voor onze zonden, of zo. Dat hij gestorven is, is trouwens helemaal een beetje belachelijk eigenlijk. Maar ja, als we geloven dat hij geleefd heeft, wel nu, iedereen die ooit geleefd heeft, is inmiddels gestorven, per definitie. Dus als Jezus geleefd heeft, en het was 2000 jaar geleden, dan zal hij wel gestorven zijn. Ik bedoel, daar worden mensen niet zalig van, hoor. En zo bijzonder is dat ook niet. Die heb u toch, hè? Dit is gewoon vanzelfsprekend. Maar waar het over gaat, is dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En dat had zo zijn redenen, die gingen er ook aan vooraf. Enzovoort, maar niettemin, dat is de prediking. Dat Jezus Christus het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, enzovoort. En dat God de beloften aan de vaderen gedaan vervuld heeft toen hij Christus uit de dood heeft opgewekt. En dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, enzovoort. En zelfs van iemand als Johannes staat, hij ging het graf in en hij zag dat het leeg was en hij zag die hoofddoek, geloof ik, en wat het maar was, en dat zweetdoek, en dan staat er, en hij geloofde. Waarin? In de opstanding van Christus, daar gaat het om. En iemand die niet gelooft in de opstanding van de Heer Jezus Christus, is dus geen christen. Je kan dus nooit zeggen, de meerderheid van de christenen geloven niet dat hij is opgestaan. Dan zijn ze geen christenen. En dus weet spreekster niet wat een christen is, terwijl ze zich wel zelf zo noemt. Dus er is nog een gebrek aan zelfkennis ook, denk ik dan altijd. Maar daar moet je nou zo lang voor doorstuderen. Ik heb daar niet het minste respect voor, hoor. Voor dat soort zaken. Waar ik respect voor heb, is iemand zegt, ik geloof er geen klap van, gooi die Bijbel in de hoek. Daar heb ik respect voor. Niet dat ik het verstandig vind, maar dan ben je tenminste consequent. En daar heb ik ook nog wel hoop op. Met zo iemand wil ik nog wel eens praten. Maar iemand die ermee omsukkelt met zijn Bijbel en dit wel aanvaardt en dat verwerpt. Ja, hoor eens. Dan stel je boven wat een ander, ik zeg niet eens God. Boven wat een ander geschreven heeft. Dat moet je niet doen. Als iemand anders dat zo zegt, dan neem je dat aan. Of je verwerpt het, maar niet een stukje wel en een stukje niet. Naar eigen inzicht. En op grond van eigen studie. Dat is, het meest beledigende wat je een schrijver kunt aandoen, denk ik. En als het dan nog geacht wordt God te zijn die het geschreven heeft, dan begrijpt u wat over gaat. Dat is ondenkbaar zoiets. Maar goed, dat heet theologie. Vooruit maar weer. Waar waren wij? Bij 4 vers 1. Zie, de dag komt branden als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, u weet nu wie dat zijn, vandaar dat de prediking onder andere is, verneder u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Bij nader inzien herinner ik mij ineens, maar ja, daar zit ik wel eens naast natuurlijk, de woorden uit Matthäus, dacht ik, even kijken of ik hem vinden kan, Matthäus 23, ja, Matthäus 23, toch de goede pillen gekregen geloof ik, Matthäus 23, waar door de Heer Jezus niet voor het eerst de vloer wordt aangeveegd, excusez le mot, met de fariseeën dan wel de schriftgeleerden. Je vindt dat eerder al in Matthäus 5, eigenlijk in de bergrede al. Hè? Maar goed, Matthäus 23 dan, waar ze beschreven worden. Die gezeten zijn op de stoel van Mozes in vers 2. Nou ja, goed, ze doen van alles wat niet aardig is. Ze zijn in ieder geval hoogmoedig. Want vers 5, al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden. Om een schoongelaten te tonen aan de mensen, schreef Paulus later in Galaten 6. om van de mensen gezien te worden, want zij maken hun gedenkzedels breed en maken de zomen van hun klederen groot en zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden en de voorgestoelten in de synagogen, ook de begroetingen op de markten en door de mensen genoemd te worden rabbi, rabbi, meester, meester. Doch gij zult niet rabbi genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. En gij zijt allen broeders. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader. In het Latijn is dat pater, zoals u weet, en eventueel paus. Maar gij zult niemand uw pater noemen, want er is maar één vader die in de hemel is. Nochtans zult gij meesters genoemd worden, want één is uw... Nog zult gij meesters genoemd worden, dat wil zeggen, gij zult ook niet meesters genoemd worden, of rabbi, want één is uw meester, namelijk Christus. Het zal duidelijk zijn dat christenen gewoonlijk deze verse overslaan in de Bijbel, blijkbaar. En daarna... Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. En dit heeft te maken met die hoogmoedigen uit Malachi 3 en 4. De hoogmoedigen zullen vernederd worden. En let even op al die schriftverwijzingen die onder Matthäus 23 vers 12 staan. Want dat zijn ook allemaal schriftplaatsen. En er zijn er veel meer overigens, waar precies hetzelfde gezegd wordt. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen, enzovoorts. Hè? Want over die hoogmoedigen zal een oordeel gebracht worden. Of anders, de bergen zullen vlak gemaakt worden. Dat is de beeldspraak die bijvoorbeeld in Jesaja 40 gebruikt wordt. Als gesproken wordt over degene die de weg des Heren bereidt. Alle hoogmoedigen zullen vernederd worden, namelijk alle bergen zullen vlak gemaakt worden. En dat is waar Malachi 4 vers 1 over gaat, onder andere dan. Ach, de dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en dus al wie de goddeloosheid doet, want als men zich plaatst boven God, dan is er geen God meer, dan is men dus goddeloos. Maar alle hoogmoedigen zullen een stoppel zijn. Stoppel. Stro, geeft even nieuwere vertalingen. Het idee is iets dat maar zo in de brand schiet en binnen de kortste keren verdwenen is. Beetje stro verbranden, is zo gebeurd. Dat brandt heel snel. Zo weg. Als het ware van het ene moment op het andere. En dat is wat aangekondigd wordt. Het plotselinge, het snelle, het haastige oordeel dat van Gods wegen zou komen. Dan zullen alle hoogmoedigen, al die goddelozen, het een stoppel zijn. Namelijk, of en, de toekomstige dag, en dat zou toch maar lezen als het toekomstige oordeel, zal ze in vlam zetten. Zegt de Heere de Heerscharen. Begrijp je me goed? In Matthäus 23 waren we even. En als je daar verder leest, dan wordt het alleen maar erger wat de Heer zegt. Zwaarder. Het is eerst nog, wee u, gij blinde leidslieden. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinzen. Vers 15 en 16. Vers 17, gij dwazen en blinden. Maar de Heer wint zich blijkbaar op, want later wordt het, gij adderen gebroedseld, gij slangen, gij adderen gebroedseld, vers 33. Hoe zult gij de helse verdoemenis ontvlieden? En zo verder. En daarna vers 37, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenig die tot u gezonden zijn, enzovoort. Vers 38, zie uw huis worden u woest gelaten. Dat is de uitdrukking die later in Handelingen 1 van toepassing gebracht wordt op Judas en zijn huis. Maar het gaat over het Joodse volk en hun huis, het land dus. Ziet uw huis worden u woest gelaten, en dus ook Jeruzalem. En daarna wordt het herhaald in Matthäus 24... Vers 2, hier zal geen steen op steen gelaten worden, die niet zal afgebroken worden, enzovoort. En daar wordt inderdaad het oordeel aangekondigd over het Joodse volk als zodanig. En dat is aanvankelijk ook gebeurd. Dat wil zeggen, het moet nog een keer gebeuren, maar het is ook inderdaad gebeurd. Zodat die toekomstige dag uit Maleachi 4 vers 1 weliswaar uiteindelijk spreekt over de dag des Heren. En dat staat er ook gewoon in vers 5, zeg ik dan altijd. Maar het neemt niet weg dat er ook al een oordeel over het volk en het land gekomen is. In het begin van onze bedeling, om zo te zeggen. En u weet wat er met Jeruzalem en meer bijzonder, wat er met de tempel, als uitdrukking van het judaïsme, het Joodse volk, gebeurd is, die is verbrand. En of dit de vervulling is van deze profetie, naar Bijbelse maatstaven wel, maar dan toch in ieder geval niet de voltooiing. Want zo'n oordeel zal alsnog gebracht worden over het hele volk. Dat is in het verleden niet gebeurd, maar als je bij Flavius Josephus leest over hoe dat oordeel in het verleden er dan uitzag, uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem en de verbranding van de tempel, dan verzeker ik u dat hij vannacht slecht slaapt, hoor. Maar goed. Maar dat was niet het definitieve oordeel, dat moet nog komen, dat komt in de toekomst. En dat staat deze Joodse staat te wachten. De toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heer der Heerscharen. Het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk en waarschijnlijk allebei. Het zal ze in vlam zetten, die hun nog wortel, nog tak laten zal. Daar komt de uitdrukking vandaan, met wortel en tak uitgeroeid worden. Maar het idee is dat stro, hè, stoppelen, maar het zal inderdaad verbranden. En er zal absoluut helemaal niets van overblijven. Van de goddelozen namelijk, degene die zich boven de Heer stellen. In de gemiddelde commentaar staat er dan meteen achter, dat betekent niet annihilatie. En hoe vaker ik het las, hoe meer ik dacht, zou het dat dan misschien toch betekenen? Annihilatie wil zeggen tot nihil maken, tot niets maken. In tegenstelling tot de christelijke traditie, die zegt dat de ongelovige, de goddeloze, de hoogmoedige de eeuwigheid zal doorbrengen. Dat kan natuurlijk, je kan niet een eeuwigheid doorbrengen. Hè? Dat kan niet. Hè? Maar goed, in de eeuwigheid zal verblijven in de, wat genoemd wordt, de eeuwige pijn enzovoorts. Dat is een Bijbelse uitdrukking overigens, die laatste, eeuwige pijn. In tegenstelling daarmee geloof ik dat de Bijbel iets anders leert. Namelijk dat de goddeloze, de hoogmoedige, wie het maar is, de ongelovige dus, verdwijnen zal. Uiteindelijk als in Openbaring 20 beschreven wordt, ik ga er niet uitgebreid op in hoor, het is een onderwerp op zich waarschijnlijk, maar als in Openbaring 20 beschreven wordt dat laatste oordeel, daar waren we vorige keer ook al even vanwege dat gedenkboek. De boeken werden geopend enzovoort. Als daar het laatste oordeel beschreven wordt, staat er inderdaad in vers 12, ik zag de doden klein en groot staande voor God. En in vers 13, de zee gaf de doden die in hen waren, de dood en hel gaven de doden die in hen waren. Het idee is gewoon dat ieder die ooit geleefd heeft, van Gods wegen geoordeeld zou worden voor de grote witte troon, heet dat, in vers 11. En daarvan staat uiteindelijk in het laatste vers van het hoofdstuk, vers 15, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En dan denk ik toch maar heel simpel, wat zou er gebeuren, denkt u, met iemand die geworpen wordt in de poel des vuurs? Ja, die verbrandt daarin. Ja, het is allemaal gruwelijk om te vertellen, maar ik vertel het toch maar laconiek zoals het er staat. Die verbrandt daarin, tenzij God een wonder doet, en bestaat dat ook? Ja, dat bestaat ook. Je hebt bijvoorbeeld in Daniel, wat het maar was, 3, heb je het verhaal van de 3 vrienden van Daniel, die geworpen worden in de vurige oven, en die verbranden niet. Maar daar gaat het over gelovigen. En dat vuur is daar een beeld van de grote verdrukking. Want de kwestie van het knielen voor het beeld, weet u wel, in Daniel 3, dat projecteert zich naar de toekomst, naar de dagen van Openbaring 13. In verband met het beeld van Babel, inderdaad, waarvoor men zou knielen en anders zou men gedood worden. Kom men om in die oordelen van die dagen in de grote verdrukking. Maar het punt is daar juist dat deze mensen zijn gelovigen en die worden door het oordeel heen gered, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, die verbranden niet. Maar dat is een wonder dat God doet aan gelovigen. En dat is een heel ander ding. Waar het om gaat namelijk is dat ongelovigen geworpen zullen worden volgens Openbaring 20 in de poel des vuurs. En volgens Malachi 4 zullen ze in vlam gezet worden, zodat hun nog wortel nog tak gelaten wordt. Dat wil zeggen, er blijft niks van over en niks is hetzelfde als nihil. Dus dat is annihilatie, lijkt mij. Er zijn meerdere schriftplaatsen die dat zo zeggen, alleen moet ik er meteen bij vertellen, zoveel schriftplaatsen zijn het er ook niet, maar waarom ook? Als iets in het vuur geworpen wordt, verdwijnt het daarin. In ieder geval, als het iets is wat niet deugt, dan verdwijnt het er zeker in. En daar gaat het maar om. Daar heb je niet speciale schriftplaatsen voor nodig die dat zeggen. Het lijkt mij zo te zijn dat als gesproken wordt over een poel des vuurs, dat dat juist zegt dat de dingen die erin geworpen worden daarin verdwijnen. Logischerwijze. Daar heb je niet nog een aparte tekst voor nodig die dat dan ook nog zegt. Zie? Dat is nou juist wat vuur doet. Maar we hebben wel versen die het zeggen, zoals deze bijvoorbeeld hier in Malachi 4, lijkt mij ook een duidelijke, maar heel aardig in dit verband citeer ik altijd uit Jesaja 41, waar het een paar keer achter elkaar staat. Jesaja 41, dat is in precies hetzelfde verband als in Malachi 3 en 4. Omdat het ook in Jesaja 41 gaat primair over Israël. Dus het is een heel goed parallel schriftgedeelte. Daar wordt gesproken over allerlei religieuze activiteiten, in beeldspraak overigens, maar goed herkenbaar. In bijvoorbeeld vers 7... van Jesaja 41, de werkmeester versterkte de goudsmid die met de hamer glad maakt, dien die op het aanbeeld slaat, zeggende van het soldeersel, het is goed. Wat daar gemaakt wordt, zijn gewoon afgodsbeelden. En daarmee is de uitbeelding van afgoderij in het algemeen. Het is meestal verzinsel van mensen zelf. En dus wat ze zelf maken, dat is wat religie gewoonlijk is. Ook het judaïsme uiteraard, dat wordt hier besproken. En daarna staat er laconiek aan het eind van vers 7. Daarna maakt hij het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Dat is volstrekt spotten wat daar staat. Want het idee is dat men bang is dat het afgodsbeeld omvalt. Dat hij zichzelf niet overeind kan houden. En dat is natuurlijk zo. Je begrijpt meteen dat het overdrachtelijk bedoeld. Dus het ding wordt vastgezet. Op een andere plaats staat iets dergelijks, ook in Jesaja. Met als strekking dat het ding anders gestolen wordt. Je bent bang, mensen zijn bang dat hun God gestolen wordt. Dus dan zetten ze hem vast. En dat is dan hun God. We zijn hier in Jesaja 41 vers 7. En het tegenovergestelde daarvan is vers 8. Maar gij, Israël, mijn knecht. Dat wil zeggen degene die God dient. Gij, Israël, mijn knecht. Gij, Jacob. En al die termen zijn we vanavond al tegengekomen. Die ik verkoren heb. Die zijn we ook al tegengekomen. Het zaad van Abraham, mijn liefhebber, gij welke ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit haar bijzonderste geroepen heb, en zeide tot u, gij zijt mijn knecht, u heb ik uitverkoren en hebt u niet verworpen. Die knecht wordt dan tot zoon gesteld overigens, het gaat hier om de terugverzameling van Israël, van de einden der aarde. En totdat Israël wordt gezegd, vers 10, vreest niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Ziet, en dan zal men wat zien, en dat stond ook in Malachi 4, dat men wat zien zou. Namelijk, ziet, zij zullen beschaamd worden en te schande worden allen die tegen u ontstoken zijn. De goddelozen, de hoogmoedigen, de ongelovigen dus. Zij zullen worden als niet. En dat betekent gewoon, zij zullen worden tot niets. Niet is gewoon niets. En die lieden die met u twisten zullen vergaan, ze zullen tot niets worden, ze zullen vergaan. Vers 12, gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. Er is een goede reden voor. Zij zijn niet meer. Met opzet laat ik er weg, want er betekent toch niks. En als het wat betekent, dan zou het moeten zijn, zij zijn ergens niet meer. Maar als ze ergens niet meer zijn, zijn zij nergens. Want niet ergens is nergens, sorry hoor. Hè? Dat is toch zoals niet. Zij zijn er niet meer. Zij zijn niet meer. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden, vers 12. De lieden die met u kijven zullen worden als niet, nog een keer hetzelfde. En nog een keer, en die lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Als niets dus. Het is niets. Het is niet een ding. Een nietig ding is niet een ding. Toch? Die hebben u toch? En er staat er een keer of 4, 5 achter elkaar. Dat lijkt mij wel voldoende. Bovendien wijs ik me op wat in het Nederlands meerdere woorden zijn, tot niet of tot niets worden, is in het Hebreeuws zelfs maar één woord, er is gewoon een woord voor. Dat iets ophoudt te bestaan. Dat heet annihilatie. Annihilatie is ophouden te bestaan. En als u vraagt, is dat Bijbels? Zeg ik, ja, dat is Bijbels, want hier staat het. En het wordt op dezelfde wijze uiteengezet als in Malachi 4 en 3. Namelijk aan de ene kant de gelovigen die verzameld zullen worden uit Israël in het bijzonder, want daar gaat het om. Zij zullen alsnog dat die knecht en vervolgens die zoon van God zijn, dat eerst, het volk van eerstgeborenen. En de anderen zullen tot niets worden, zullen niet meer zijn. Dat is het idee. Ik heb nooit ergens een tekst kunnen vinden die vertelt dat mensen, doden dus, blijven voortbestaan na de jongste dag. Begrijp je me goed? Schriftplaatsen waaruit blijkt dat het verhaal met de dood niet alles uit is. Dat is de vaste term in het Nederlands, hè. Met de dood is alles uit, zegt men dan. Er zijn schriftplaatsen die zeggen dat met de dood niet alles uit is. Eenvoudig omdat het een en ander wacht op de jongste dag, waar die doden zullen staan voor God om geoordeeld te worden. Maar daarna wordt gesproken over de tweede dood, zo heet dat, aan het eind van vers 14 van Openbaring 20. En die tweede dood is wel degelijk definitief, dan is alles uit. Of dat meteen zo al zo is, weet ik niet. Hoe lang het duurt voor ze verbrand zijn. Ja, sorry voor de uitdrukkingen. Ik bedoel ze ook helemaal niet al te letterlijk. Maar hoe lang dat duurt, weet ik ook niet. Of misschien de strafmaat bepaald wordt door een bepaalde tijd die men nog heeft door te brengen, weet ik ook niet. Maar dat het afloopt, dat het gewoon uit is, over en uit heeft zoiets, dat lijkt me een duidelijke zaak. Bovendien vestig ik er ook maar de aandacht op dat de schepping als zodanig bestaat uit hemel en aarde. En daaronder is zoiets als het dodenrijk. En wat ik me daarbij moet voorstellen helemaal weet ik ook niet. Maar dat is een tijdelijke zaak. Want ook de dood zal geworpen en het dodenrijk staat er. Dood en het dodenrijk, dood en hel, in de vertaling van vers 14, werden geworpen in de poel des vuurs. Dus die tijdelijke zaak is het dan ook niet meer. En ik denk dat die annihilatie tegelijkertijd de verklaring is voor dit soort uitdrukkingen. De dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dat wil zeggen, die wachtkamer is er ook niet meer, om zo te zeggen. Wat het ook wezen mogen. En daarna, voor de goede orde, je kunt maar het beste bij de Bijbel blijven en dus de Bijbelse termen gebruiken. Dat wil echter nog niet zeggen dat je je bij dit soort dingen letterlijk vuur zou moeten voorstellen. Heb je dat? Maar wat het dan wel is, weet ik ook niet, dus we houden het gewoon bij de Bijbelse uitdrukking. Het vuur. Voor zover er sprake is, want dat komt onvermijdelijk een keer omhoog. Voor zover er sprake is van eeuwige pijn, hebben we het vervolgens over het begrip eeuwig. En daar bestaat ook nogal wat misverstand over. Eeuwig wil zeggen onbepaald, in de zin van onbegrensd, in ruimte zowel als in tijd. Een eeuwige pijn kan betekenen, kan twee betekenissen hebben. Het kan betekenen, het is onbegrensde pijn. Dat wil zeggen, het doet heel erg zeer. Het kan ook betekenen, daar blijft het bij, daar komt men niet meer uit. Als je eeuwig als tijd zo'n duizend neemt, betekent dat men komt daar niet meer uit. En maak niet de fout, de denkfout, door te denken dat iemand die sterft en ophoudt te bestaan er dan uit is. Hij is daarin verdwenen en komt daar niet meer uit. Maar verdwijnt daarin. Hebben die ook nog? Het is een kwestie van taal dan vervolgens. Maar dat komt mede doordat we eerst de taal een beetje verziekt hebben in dat verband. Hè? En als er staat, hun rook gaat op tot in alle eeuwigheid. Want er staat hier ook nog ergens, ik kan hem zo gauw niet vinden. Maar er staat hier ook ergens in Openbaring 19 of 20. Dan betekent het ook, dat vuur blust niet meer. En dat betekent eens te meer dat men er niet uitkomt. Niet aan ontrokken, want het vuur gaat niet uit. Ik bedoel, men verdwijnt daar definitief in. Waarbij vuur zoals altijd een beeld is van het oordeel Gods. En dus men komt in het oordeel, men komt daar niet meer uit. That's it. Maar dat men daar eeuwig, dat wil zeggen altijd durend in zou blijven bestaan, dus... Ja, dat geloof ik niet, want ik zou niet weten waaraan ik dat moet ontlenen. Daar kan ik geen bijbeltekst voor vinden. En als u het wel kunt vinden, dan hoor ik dat nog wel eens van u. Maar het is mij nooit gelukt. Ik kan die hele gedachtegang niet volgen. Afgezien van allerlei meer filosofische problemen die dan ontstaan. Hoe kunnen wij gelukkig zijn als wij weten dat de onzen, dat wil zeggen mensen die wij gekend hebben enzovoorts, tegelijkertijd in de, hè? En dan nog in het vuur ook, en dan liefst nog letterlijk ook. Dat is toch onverdraaglijk, ook voor degene die dan de eeuwige vreugde binnengaan. Ik bedoel, en daar kun je wel van ontdoen, weer door dingen, ja, maar dat regelt de Heer wel. Dan zeg je, ja, ja. Dus ook wat eigenaardig. Niet dat, deze laatste argumenten doorslaggevend zijn, want het gaat er niet om of wij het ons kunnen voorstellen natuurlijk. Hè? Het gaat erom of de Bijbel het leert. En mijn antwoord erop is definitief, na jaren, mijn antwoord definitief, nee, de Bijbel leert die dingen niet. Afgezien van dat het ook tamelijk ondenkbaar is, maar goed. Want eerlijk gezegd, daar is toch onbegrijpelijk een idee van dag in dag uit en dat voor altijd, zonder dat er ooit een eind aan zal komen, gepijnigd worden. Dat is toch onvoorstelbaar, dat is, hè, is toch...
En volkomen zinloos.
Volkomen zinloos ook. Weet je wat wel zinloos is? Zinvol is? Dat die lui verdwijnen. Die hebben geen recht op leven. Op bestaan van mijn part. Als men het leven als zodanig aan God die leven geeft, afwijst, heeft men het recht op leven verloren. En als uw leven verwisselt door bestaan, blijft precies hetzelfde waar. God doet ons bestaan. God houdt ons in stand bovendien. Dat is ook nog wat de Bijbel leert. En als men die God afwijst, heeft men het recht op bestaan verloren. Zo simpel is dat. Niet dat ik dat echt een argument vind, maar ik vind dat zo vanzelfsprekend eigenlijk. Als we ons ontdoen van al die vooroordelen die er in omloop zijn. En terugkeren naar gezond verstand, want het doet dan toch wel een beroep op. En daarna de Bijbel open, en ons daar een onderwerpen, dan zullen we toch gewoon tot de conclusie komen, lijkt mij, ik in elk geval wel, dat wat in het vuur geworpen wordt, verdwijnt daar. Toen zei iemand, die het er niet mee eens was, die zei, ja, maar het vuur heeft toch een louterende werking, want dat staat toch in die schriftplaats of zo, weet je veel. Ze zeggen, ja, natuurlijk heeft het een louterende werking, in de zin van als je een bos stro en een handjevol diamanten in het vuur gooit, dan de stro verdwijnt er in de diamanten, hou je over. Dus dat reiniging noemt, wel inderdaad, dat is reiniging, dat is louteren. En dus kan iets door het vuur gelouterd worden, vooropgesteld dat er sprake is van iets waardevols, dat gereinigd wordt. Maar als het alleen maar vuil is en het wordt in het vuur geworpen, dan verdwijnt het daar dus logischerwijze, op grond van de reinigende werking van het vuur. Bovendien, het vuur dient tot reiniging van heel de schepping. Dat is wat je ook leest in 2 Petrus 3, waarvan de hele schepping staat dat hij in het vuur terechtkomt. En dat neem ik ook niet al te letterlijk, waarom zou ik? Het idee is namelijk dat, uit dat vuur waarin heel de schepping verdwijnt in het dag Gods, daar komt alleen het goede weer uit, om zo te zeggen. Zie? En dat zijn dus de geloven, goud, zilver, kostelijke stenen bij gelegenheid, of hoe het maar genoemd mag worden. Dat is wat de Bijbel leert, lijkt mij. Nou goed. En dat het goed zo overblijft, ja, dat is inderdaad waar, maar het goede wordt sowieso al niet in het vuur geworpen. Meestal niet tenminste. En dat is wat beschreven wordt in dit schriftgedeelte, maar hier in Malachi, maar ook in Jesaja 41. Waar het contrast gemaakt wordt, dus het verschil gemaakt wordt tussen gelovigen en ongelovigen, populair gezegd. Die gelovigen, althans uit Israël, want daar gaan die beide schriftgedeelten over, zullen zijn wat ze moesten zijn, namelijk Israël, knecht des Heren en op grond daarvan tot zonen gesteld. En gesteld in bezit van de zegeningen die aan dat volk beloofd zijn. En de anderen zullen daaruit verdwijnen. Komen dus om, heet zoiets, in het oordeel vergaan, worden tot niets gemaakt en dan is het dus nihil. En het officiële plechtige woord daarvoor luidt annihileren dan wel annihilatie. Goed, terug naar Malachi 4 dan. Hij zal hun wortel nog tak laten. Want het idee is gewoon, alles verdwijnt. Vers 2. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. De zon der gerechtigheid, als u het mij vraagt, is Christus. Sommigen maken daar bezwaar tegen, maar dat heeft weinig zin. Want de alternatieve betekenis is dat het inderdaad licht wordt. En, maar als licht wordt, is dat omdat de Heer zelf verschijnt, die het licht der wereld is, enzovoort. En er zijn talloze schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen. Over u zal de Heer opgaan, staat er dan laconiek in Jesaja. Wat het maar was, 61? 60. De eerste verse. Maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. In de variant van Efeze 5, waar het aangehaald wordt. En op vele plaatsen vind je dezelfde gedachte. Over u zal de zon der gerechtigheid opgaan, opdat men in het licht zal wandelen. Licht namelijk bestraft de goddeloosheid, om zo te zeggen, bestraft de werken der duisternis, heet dat. Dat is trouwens ook Efeze 5, dus reden genoeg om het dus maar even naast te leggen. Daar gaat het om onze tegenwoordige bedeling overigens, maar het is de toepassing van een vast beginsel. Wij zeiden, wij zouden geen medegenoten zijn van de heidenen, enzovoort. Dat is 5 vers 7 van Efeze. Vers 8, want gij waart eertijds duisternis, wij behoorden tot de duisternis, en dus tot de wereld, en dus tot het rijk der duisternis. Maar, zei Petrus, we zijn overgezet van de duisternis in zijn wonderbaar licht. En hier staat dat ook, want er staat, gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heren. Wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts had dat moeten zijn, in vers 9. Abusievelijk staat de geest, naar analogie van Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is, en daar gaat het wel over, maar hier wordt een andere term gebruikt, licht namelijk. Waarheid, het woord Gods, Christus. Want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk zei, enzovoort, enzovoort. Vers 13, maar al deze dingen, die zo schandelijk zijn volgens het voorgaande vers, al deze dingen door het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Hier heb je zelfs een definitie van wat licht is. Al wat openbaar maakt, is licht. Dat is dus de geest Gods, dat is ook het woord Gods, of gewoon Christus zelf. En let op de uitdrukking, hè, al deze dingen van het licht bestraft zijnde. Want als het licht wordt, wordt het dag, en als het dag wordt, komt het oordeel, dus het licht oordeelt. omdat men in het licht helder kan zien en onderscheiden. En dan volgt vers 14. Daarom zegt hij, en er komt een vrij citaat uit Jesaja 60, het wordt meteen ook verklaard. Ontwaakt gij die slaapt, maak u op, wordt verlicht, staat daar in Jesaja 60 vers 1. Maak u op, wordt verlicht. En hier staat, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten, de heerlijkheid des Heren zal over u opgaan, staat er in Jesaja 60. Maar u weet, de heerlijkheid des Heren kunnen wij veel korter zeggen. Het is gewoon Christus. En Paulus zegt er dus, Christus zal over u lichten. Ziet dan, beetje komisch dat woord zie, omdat het licht is, hè? Dan kan je weer zien. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk, blijft toch een leuke vertaling, hè? Voorzichtiglijk. Die zal in nieuwere vertalingen wel verdwenen zijn, er zal wel staan verstandiglijk of zoiets. Maar dat is helemaal goed, voorzichtiglijk, met voorzicht namelijk, vooruitziende. En dat is verstandig als je vooruit kijkt. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, verstaande wat de wil des Heren zei, vers 17, en daarna gaat het alsnog over de geest, maar het idee is dat wij in het licht wandelen. Hetzelfde Jesaja 60 wordt trouwens ook aangehaald in 1 Thessalonicenzen 5, meen ik, en in Romeinen 15, als ik me goed herinner. Maar met precies dezelfde gedachte. Wij zijn in het licht. Laat ons in het licht wandelen, want het is dag. Enzovoorts. En daarin worden de werken der duisternis bestraft. Vandaar het verband tussen dag en oordeel. En daarna ga ik weer terug naar Malachi 4, vers 2. U lieden daartegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. De heerlijkheid des Heren zal over u opgaan, zei Jesaja 60. Oftewel, Christus zal over u lichten. Hij is die zon der gerechtigheid. Trouwens, Psalm 19 spreekt ook over de zon die opgaat als type van Christus. Dat is die psalm van het ruime hemel rond vertelt de blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Vond ik een prachtig stukje Nederlands, hoor. Een mooi stukje tekst. Daarom kon ik het ook onthouden. Hè? Maar goed. De hemelen vertellen Gods Heer, het uitspansel verkondigd zijn en handen werken enzovoorts. En daarna wordt inderdaad gesproken eerst over de sterren en dan over de zon die zou opgaan. Maar iedereen wordt geacht te weten dat de zon die daarop gaat, is gewoon Christus zelf. En daarmee het aanbreken van het nieuwe verband. En daar gaat het hier ook om. Opdat wij in dat licht zouden wandelen en gemeenschap hebben zouden met elkander. Maar dat was 1 Johannes 1, vers 6, 7, 8 enzovoort. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Maar als de zon vleugelen heeft, dan begrijpt u dat daarmee de stralen van de zon bedoeld worden. Wat voor Hebreeuws woord staat, is dat, weet ik niet. Ik ben heel arrogant altijd en zeg ik altijd, heb ik helemaal niet nodig, dat begrijp ik zo ook wel. Als het vleugel is, is beeldspraak. En als het letterlijk moet zijn, moet het stralen zijn. Er zal dus wel vleugelen staan, maar bedoeld wordt uiteraard de stralen van de zon. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, in zijn licht. Dat is ook de strekking eigenlijk, maar ja, dat voelt me te ver om het aan te halen. Dat is eigenlijk de strekking van heel de Johannesbrief, de eerste Johannesbrief. Daar waar wij de Heer, de opgewekte namelijk, kennen, want het leven is geopenbaard, en dat soort dingen meer. Daar zouden wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. En daar staat er meteen de volgende zin. En het bloed van Jezus Christus God zal reinigen ons van alle zonden. En daar heb je dus je genezing. Wij wandelen in het licht. En u bent daar bij Johannes, even een kleine oefening nog. En Johannes zegt, licht, leven, bloed, geest is allemaal hetzelfde. Het is gewoon opstandingsleven. En omdat hij dat zo leert, krijg je dus bij Johannes vaak dat hij eerst het ene woord gebruikt en de volgende zin het andere woord, maar betekent precies hetzelfde. Dus we wandelen in het licht en het bloed van, maar het had ook licht kunnen zijn. Het licht van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons. Alleen dan staat er bloed, omdat het dan meteen de verwijzing is naar oud-testamentische symboliek, uiteraard, hè? Waarbij het idee is dat het volk uitwendig in de tijd gereinigd werd, besprenkeld werd met bloed, en daarmee ritueel gereinigd, maar het is een beeld van de reiniging van de inwendige mens. En dus het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Maar het is alleen daar waar wij in het licht wandelen. Bovendien heb ik het nagevraagd aan Paulus, en ik heb gevraagd, waardoor worden wij gereinigd? Zijn antwoord is, door de Heer Jezus Christus, en hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Maar woord is leven, en bloed is leven, en woord is licht, en licht is bloed, en licht is leven. Het had ook allemaal nog geest kunnen zijn trouwens. En water, want water, bloed en geest zijn één. Staat in diezelfde brief. Dat is hoofdstuk 5 inmiddels, van 1 Johannes, ik geloof het wel. Zie? En dat is natuurlijk niet alleen bij Johannes zo, dat die begrippen die betekenis hebben. Dat is heel de Bijbel door zo. Alleen Johannes maakt er een beetje misbruik van, of hoe zeg je zoiets? Die jong leert wat met die woorden, gooit ze door elkaar. In zijn gedachten namelijk is het niet eens iets anders. Er zit veel dichter bij de originele, de fundamentele betekenis van de termen. En dat maakt het toch zo mooi om te lezen. Maar ook zo moeilijk, overigens, hè? Want je moet de man dan wel volgen. Maar hier vind je net zoiets. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, zal de heerlijkheid des Heren opgaan, zal Christus over ons lichten, dan wel wij zouden in het licht wandelen gelijk Hij, Christus, licht is, dan heb je hem ook, hè, de zon der gerechtigheid. En dus er zal genezing, reiniging, verbetering heet zoiets ook. En u begrijpt toch dat verbetering hetzelfde is als reiniging? Vraag het anders aan uw dokter. Als je beter wordt, dan word je rein. Dan raak je al die rommel in je lijf, die er niet aan moeten zijn, raak je kwijt. En dan treedt verbetering in. En de tijd der verbetering, het heet trouwens tijden der verbetering, komt u tegen in Hebreeën hoofdstuk 9 als aanduiding van de tijden van het nieuwe verbond. Waarin wij al leven. Waar gezegd wordt dat de wet was opgelegd tot de tijden der verbetering. De betere tijd, maar sterker, tijden der verbetering en dus genezing. Bovendien, de situatie onder het nieuwe verbond wordt beschreven. Het is nog een moeilijke aan het eind van de avond, maar dan kunt u weer een poosje verder. De tijd van het nieuwe verbond wordt onder andere beschreven in dit beroemde, dan wel beruchte, visioen van Openbaring 21 en 22. Dat visioen over dat nieuwe Jeruzalem. Want dat is niet de beschrijving van de een of andere stad die geprefabriceerd is in de hemel en daarna naar beneden gelaten wordt op aarde. Ik zeg het alsof ik er geen respect voor heb, maar zo bedoel ik het niet. Ik zeg het alleen zo, opdat u begrijpt waar ik het over heb, hè. Het is niet een geprefabriceerde stad die dan vanuit de hemel op aarde gezet wordt, zo in één keer. Het is gewoon een visioen van het koninkrijk van Christus, want Jeruzalem is daar een beeld van, dat eerst in de hemel is en daarna ook op de aarde komt. Dat is de werkelijke betekenis van Openbaring 21 en 22, visioen van het Nieuwe Jeruzalem. En daar wordt gesproken, maar het is al symboliek, over het levende water, de stroom van levend water. En u weet toch wat het levend water is? En er wordt ook gezegd dat aan de oever van die grote rivier van stromend levende water staat het geboomte des levens, waarvan de bladeren zijn tot genezing der volken, der heidenen. Precies, ja. Dan heb je dezelfde genezing weer. Het gaat om het precies hetzelfde. Het gaat om de helende werking van het licht, de geest, het bloed, het leven, het water des levens, geboomte des levens, het bloed, het leven van Christus in ons. Heb je dat? En voor zover bladeren staan voor de uitwendige dingen, en dat is zo, zijn ze dus een beeld van het uitwendige leven van een wedergeboren mens onder het nieuwe verbond. Want in de praktijk blijkt dat die genezende werking alleen daar is, wanneer dat leven niet alleen maar in ons is diep weg weggestoken, maar wanneer het datzelfde leven ook in de praktijk geleefd wordt. Hebben die nog? Ik denk, wat moet ik nog zeggen, maar ik ben al over tijd. Dus dan vliegt het voorbij en volgende keer ben je het allemaal vergeten weer dat ik het gezegd heb. Dus het komt niet meer langs, denk ik. En het heeft hier ook niet zo geweldig veel mee te maken. Maar het idee blijft dat wij gereinigd worden van een kwaad geweten. Hebreeën 9 vers 14. Om de levende God te dienen. Maar het is andersom ook waar. Als we niet bereid zijn de levende God te dienen, zullen wij ook niet gereinigd worden. Wij zouden namelijk de heerlijkheid des Heren weerspiegelen en daardoor in gedaante veranderd worden. Dat was 2 Korinthe 3, de laatste versen. Niet alleen komt het erin, gaat er ook weer uit. Het heeft een uitwerking naar buiten. Als de uitwerking naar buiten er niet is, doet het gewoon niks. En reinigt ons ook niet. Daarom wat wij als gelovigen moeten leren is inderdaad niet alleen te geloven wat de Bijbel zegt, maar ook in de praktijk daaruit te leven. En dan werkt het pas. Dat lijkt me een goede afsluiting vandaag. Met praktische toepassing aan het hebben. Niet waar?